een hele bundel vragen nog. Misschien lukt het om er wat over te zeggen. Een paar vragen zijn wel te beantwoorden. U gebruikte het beeld van de 10 mannen. Waar doelt u hiermee op? De 10 koninkrijken uit Openbaring wellicht? Mijn antwoord, nee, dat heb ik niet bedoeld. Ik zal die tekst van die 10 mannen even opzoeken. Dat weet ik toevallig staan. Ik kom straks nog een vraag tegen waarvan ik de tekst niet precies weet. Maar misschien weet iemand uit de zaal dat wel. Dat van die 10 mannen, dat staat in Zacharia 8. Vers 23. Zacharia 8, vers 23. Zo zegt de Heere der Heerscharen. In die dagen zullen 10 mannen uit volken van allerlei taal vastgrijpen. Ja, vastgrijpen de slip van één Judese man. En zeggen, we willen met u gaan, want we hebben gehoord dat God met u is. Dus daar staat die tekst. Die 10 mannen, dat is dus bedoeld dat in de tijd van herstel voor Israël mannen van allerlei slag en taal één Joodse man als gids zullen zien, als redmiddel zullen zien. En ze zullen die slip vastgrijpen en ze zullen zeggen, we willen met u gaan, we gaan met u naar Jeruzalem. Maar we hebben gehoord dat God met u is. Dat betekent dat in die tijd één Judese man voor 10 mensen tot zegen is. Dat betekent dat er echt enorme zegen is middels Israël als de Heer Jezus daar is, als de Heer Jezus daar gaat regeren. En Israël is dan het kanaal van Gods zegen. In de pauze zei iemand, als Israël het niet was geweest, was de Heer Jezus niet geboren. En als Israël niet zal zijn in de toekomst, zal de Heer Jezus niet terugkomen, zal de Heer Jezus geen koning kunnen zijn. Het is een beetje provocerend, maar het zegt iets, het duidt iets. Israël is het kanaal van God. Niet omdat zij het zo goed doen, ze hebben het niet goed gedaan. Maar het blijft Gods oogappel en de Heere zegt in alle profetieën dat hij de draad met Israël weer gaat oppakken. En dat hij middels Israël een geweldige zegen gaat brengen in heel de wereld, in heel de schepping. Nou, dat heb ik bedoeld met die 10 mannen. Dus niet geduid op die 10 koningen uit het boek Openbaring. Die 10 koningen die spannen samen met het beest om juist te vernielen, om kapot te maken, om oordeel te brengen. Dus die 10 koningen, Openbaring 17, daar staat dit, die hebben één doel en dat is namelijk precies wat Psalm 2 zegt, om tegen de Messias, tegen de gezalfde op te staan en om daar een geweldige agressie tegen te richten. U noemde, één engel verslaat 185.000. Waar wordt dit genoemd? Ja, dat is die tekst die ik niet meer uit mijn hoofd heb. Wie weet dat? Eén van de, uit het boek Koningen of Kronieken, het zou nog 2 Samuel kunnen zijn, daar staat dat één engel van de Heere in één nacht 185.000 man heeft verslagen. Dat heb ik bedoeld. Dus ik heb de tekst, ik heb net even zitten bladeren, maar toen was het tijd om hier weer naartoe te gaan. Dus ik heb hem niet gevonden, maar ik wil het best nakijken en je een antwoord geven. Maar het staat in het Oude Testament in de geschiedenissen van de koningen. Dus dat kan dus Samuel zijn, koningen, kronieken. Waar in één nacht 185.000 man omkomen middels één engel van de Heer. Ik bedoel alleen maar te zeggen, als één engel zoveel macht heeft. En de Heer kan legioenen, 12 legioenen, meer dan 12 legioenen engelen gebieden. Daar voel je echt aan met heel je bestaan dat niemand als agressor kan optreden tegen zo iemand als de Heer het niet zelf wil. En dat is natuurlijk de insteek die ik koos. Dus ik heb de tekst niet paraat. I'm sorry for you, maar mijn computer laat me even in de steek. Jesaja, prachtig. Dus niet Jesaja, maar dan is het toch de geschiedenis van Hiskia dan waarschijnlijk. Dat is wel een van de koningen. 37, vers 36. Jesaja 37, vers 36. Toen ging de engel des Heeren uit en sloeg het leger van Assur. Ja, daar heb je het. 185.000 man. Toen men vroeg in de morgen opstond, zie, ze alle waren lijken. Dankjewel. Super. Jesaja 37 vers 36. Dus het moet een wandelende concordant zijn. Het is, nee, super. Dankjewel. Maar goed, het antwoord is er. Het is concreet. Het staat, gelukkig. Dat wist ik wel zeker, maar... Kunt u iets, niet meer dan dat, zeggen over eventuele verschillen in Oude Testament en Nieuw Testament, Nieuw Testamentisch perspectief van de psalmen in het algemeen en van psalm 2 in het bijzonder? Nou, de psalmen zijn vroeger gemaakt om de Heere groot te maken, om de eer naar de Heere God uit te jubelen. En het Nieuwe Testament zegt dat we dat mogen doen in psalmen, geestelijke liederen en lofzangen. Dus daar zijn misschien een paar categorieën bijgekomen, lofzangen en geestelijke liederen. We hebben in de loop van de eeuwen kans gezien om die lofzangen en die geestelijke liederen precies in te dammen. We hebben daar bundeltjes van gemaakt. En we hebben gezegd, dat zijn de lofzangen, dat zijn de geestelijke liederen en dat zijn de psalmen. Dat is denk ik een blunder. We moeten dat eens loslaten. Maar de Heere heeft bedoeld dat een psalm toch iets is van de Heere prijzen, de Heere iets aanbieden. Middels een tiensnarig instrument, middels, vul maar in, hè, met een muziekleraar erbij, met de, van alles. De koorleider, de zangleider. Iedere keer komt daar muziek bij en komt daar ook profetie bij. Want het is heel merkwaardig dat die zangers, Asaf en Heman en Jedutun, u weet het wel, die komen uit de gelederen van Korah ook nog voort voor een deel, maar een ander deel is ook niet uit de Levieten, die hebben onder het zingen geprofeteerd, die hebben alzingend profetische dingen verteld. En nu is profetie altijd de openbaring van de Heer Jezus. Dat is per saldo zo. De geest, de geest van de profetie, de adem van de profetie is het openbaar maken van de Heer Jezus. Het getuigenis van Jezus, openbaring 19 vers 10. Het getuigenis van Jezus, dat is de geest, dat is de adem van de profetie. Dus als er in het Oude Testament mensen bezig zijn, al zingend te profeteren, dan heeft dat ook te maken met het openbaar maken van de Heer Jezus. En dat gebeurt. Dus de lijn vanuit het Oude Testament wordt doorgetrokken. Ik wil nu niet zeggen dat je dus alle Oude Testamentische psalmen, de 150 die genoemd zijn, als gemeentezang van vandaag moet hebben. Maar je moet ze wel bestuderen. Want de klank van de Heer Jezus klinkt er wel te degen in door. En natuurlijk heb je hele heldere psalmen. Als ik zing aan psalm 22, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat is een hele moeilijke om als gemeente te zingen. Maar als je denkt aan de Heer Jezus, dan denk je, ja, je mag in vol ontzag en eerbied wel te degen denken aan hem. En zo kun je wel doorgaan, psalm 69 en andere psalmen. Vele lijdenspsalmen gaan over het lijden van de Heer Jezus. Veel gloriepsalmen gaan over hem. Veel profetische psalmen gaan over hem. En als je dat profetisch perspectief hebt, als je dat één keer te pakken hebt, dan worden zelfs psalmen een heel boeiend studieobject voor je, als je dat zou willen. Maar een aantal dingen springen er natuurlijk uit, en als je een aantal dingen eruit ziet springen, dan volgt de rest vanzelf. Dat geloof ik altijd. Als je één keer weet dat aan een bepaalde boom heerlijke appels groeien, dan denk je, ik kijk volgend jaar nog een keer of er niet nog een paar aan zitten. Ik bedoel, de interesse is gewekt, de smaak is gekomen en het verlangen om meer van deze heerlijke smaak te vinden, die is er ook. Nou, dat is met de psalmen ook zo. En daar zijn natuurlijk verschillen. In het Oude Testament was het concrete van de Heer Jezus niet bekend. Ik bedoel, nergens in de psalmen staat, dank u Heer Jezus, dank u dat u kwam op aarde of zo. Ik bedoel, dat staat er niet. Maar er staat wel dat er iemand zou komen. En er staat ook dat er iemand naar een kruis zou leiden. Dus psalm 22, ik citeerde net al. Of hoe dat dan zou gaan. En zelfs dat hij terugkomt en dat hij gaat heersen. Er staan dus een aantal dingen wel, maar het is bedekt. Dus het nieuwtestamentische lied is open, is duidelijker, is concreter dan het oudtestamentische lied. Maar wat we heel vaak roepen is dat je het Nieuwe Testament niet kunt begrijpen zonder het Oude. Dat is echt niet zo. We kunnen niet zeggen, het oude is voorbij en dat sluiten we af en we richten ons helemaal op het Nieuwe Testament. Dat kan niet. Dat is een volslagen ontkenning van wat Gods geest ooit gedaan heeft. Als Gods geest de auteur van het Nieuwe Testament, auteur is van het Oude Testament, dan vind ik dat je dat nooit, maar dan ook nooit ergens in een soort koelvitrine kunt zetten. Nou ja, zet maar in de ijskast en laat maar staan. We moeten leren wat het Oude Testament ons te zeggen heeft voor vandaag. Nou, er zijn dus wel te degen verschillen. Het duidelijk openbaar maken van de Heer Jezus, het heilsplan van God. Maar het principe is ook in de Oude Testamentische boeken aanwezig. En van Psalm 2 is het natuurlijk heel duidelijk, omdat het daar gewoon concreet gaat over Messias. En ik weet, die Messias heeft in het Nieuwe Testament de naam Jezus gekregen. Dus dat is een verschil. Maar toch heeft het waarschijnlijk voor niemand van ons problemen opgeleverd om daar de Heer Jezus in te vinden. Als u zegt dat de Heer alleen in ons en in de gemeente gezag heeft, omdat de rest hem niet wil, de rest even tussen aanhalingstekens, heeft niet wil accepteren, is dat dan een vrijbrief om niet meer te evangeliseren? U schrijft het antwoord, natuurlijk niet, uitroepteken, denkt u. Wilt u er nog iets over zeggen? Nou, dat is nooit in me opgekomen om te veronderstellen dat dat een reden zou zijn waarom je niet zou evangeliseren. De hele wereld is onder het beslag en onder de invloed van de Satan. Het is de overste van deze wereld. En hij probeert alles onder zijn hoede te houden. En dat lukt hem aardig. Het enige gezelschap niet onder zijn gezag, dat zijn gelovigen, dat zijn christenen. Want die zijn uit die invloedssfeer van de duivel verlost. Ze waren slaven van de zonde, ze dienden de Heer van de zonde, ze waren eertijds waard gij duisternis en de vorst van de duisternis, de duivel, had heerschappij over ze. Maar je bent uit die duisternis getrokken, tot Gods wonderbaar licht gekomen en nu is onze vorst, de Heer Jezus, het licht der wereld. Dus een grote contrast is niet denkbaar, maar zo in die taal wordt het ook voorgesteld. Dus uit die invloedssfeer van duisternis, van duivel en van dood, verlost, leven, en we hebben dus nu een nieuwe Heer, van harte gehoorzaam geworden aan de inhoud van de leer, en dat is Christus zelf. Dat is het verschil. Nu hebben we de Heer Jezus leren kennen. Nu zeg ik nog steeds dat nergens het gezag van de Heer Jezus geldt, dan alleen bij de individuele gelovigen en daar waar gelovigen samenkomen en ook het gezag van de Heer willen erkennen. Dat is nog een tweede, er komt nog een vraag over. Maar ik heb niet bedoeld om nu te zeggen, dan moet je al die mensen die nog onder de invloed van die duivel zitten, maar laten verpieteren of laten zitten. Ze gaan vanzelf sterven of zo. Dat kan natuurlijk nooit. Als Paulus dit ziet, dan zegt hij, wij daar weten de schrik des Heren, want dit gaat niet goed met jullie. Overreden die mensen, laat u met God verzoenen. Ze gaan er dus naartoe en ze proberen te vertellen van de Heer Jezus. Dus evangeliseren is een must. Is een duidelijke must, een opdracht voor de kerk. En niet als kerk, maar ook als individuele gelovigen. Want als je wacht op de kerk, dan kun je dus wachten soms tot je een ons weet. Want de kerk heeft daar net weer ruzie intern gekregen. We hadden daar een klein voorgesprekje over. Er is altijd wel iets, weet je wel, in de evangelische hoek, in de weet ik veel wat voor hoek, in alle hoeken en gaten van kerkelijk Nederland zijn ruzie. En de duivel ziet kans om daar vuurtje te stoken. En die mensen zijn allemaal bezig met brandjes te blussen. Maar ze laten zich niet meer zien naar die mensen toe die op het punt staan om te komen. De duivel ziet iedere keer kans om christenen bezig te houden met interne kwesties. Terwijl de externe opdracht om te vertellen van de Heer Jezus dan verzaakt wordt, want je hebt daar geen tijd meer voor. Dus het is nooit zo dat ik bedoeld zou hebben van, dan moet je maar niet gaan evangeliseren. U bent het met me eens, want u zegt natuurlijk niet, u moet evangeliseren. En dat is heel terecht, wij moeten evangeliseren. En juist als je denkt aan het komende van de Heer Jezus, wij dan wetende de schrik des Heren, zoals in Psalm 2 staat, dat gaat niet goed, hè. Als hij komt en je hebt je niet bekeerd, dan gaat het niet goed. Dat loopt niet goed met je aan. Dus wel evangeliseren. Binnen het SOW-proces U weet wat dat betekent, mag ik aannemen, samen op weg. Is er in de verklaring heel duidelijk gesteld dat Jezus Christus de heiland en verlosser is. Dat klopt. Nu lees ik vandaag in de krant, Nederlands Dagblad, zo van, dat moet waar zijn. Ik lees hem ook hoor, die krant, dus neem me niet kwalijk als ik daarop zo reageer. Maar dat de vrijzinnige hervormden meer invloed willen in de kerkelijke structuren, opdat we, vrij vertaald, wat van deze enge formulering af zullen komen. Hoe moet je daar nu in meegaan of hoe moet je daar mee omgaan? Als je lid bent van een gemeente waar Christus gepredikt wordt, maar die wel meegaat in het samen op weg gebeuren. En ik vind zelf ook opdat zij één zijn. Dus ik wil dus één blijven en ik zit in een gemeente waar Christus nog wel gepredikt wordt. Maar goed, die gemeente waar ik dus zit, waar Christus wel gepredikt wordt, gaat wel mee met het samen op weg. En samen op weg staat onder invloed van. Ik bedoel, dat is dus de kern van het verhaal. Ik vind het moeilijk voor je. Ik vind het heel moeilijk om daar een antwoord op te geven. Ik bedoel, het is afschuwelijk dat vrijzinnigheid kan toeslaan. En dat is natuurlijk al lang gebeurd. Al lang gebeurd. Het feit dat er een samen op wegproces is, is niet gekomen op van we moeten eindelijk één worden. Ja, zo zegt men het. Maar het is eigenlijk een soort beweging die je ziet bij KLM en bij Air France. Sorry over van vandaag, het is een soort akkoord gekomen. Maar ze moeten wel. Zo ongeveer, zo vertaal ik het. En dat vind ik uiterst, uiterst discutabel. Ik had gewild dat ze inderdaad één zouden zijn en terug zouden gaan naar de schrift. En echt zouden willen van, we willen weer buigen voor het woord van God. In die oorspronkelijke verklaring is inderdaad gezegd dat het alleen de Heer Jezus zou zijn. Maar er zijn maar heel weinig samen op weg gemeenten meer waar dit gebeurt. Ik ken de kring van wat we dan wel eens noemen het evangelisch werkverband, heel goed. Een aantal van mijn goede bekenden, maar een aantal vrienden zitten daar als voorgangers in te sturen, zal ik te zeggen. En die willen echt niets anders dan de Heer Jezus vertellen. Dus als u zegt dat de gemeentes zijn binnen het samenwerkproces waar Christus gepredikt wordt, dan zeg ik, dat kan. Ik ken ze. Ik ken ze echt. En daar is ook groei, daar is ook leven. Duidelijk. En hoe die om moeten gaan met dit hele proces, of ze er echt uit moeten stappen, ik durf er eigenlijk niks over te zeggen. Ik zou zeggen van wel, maar goed, ik sta er buiten, snap je? Maar als je erin zit en zij zeggen, we willen toch die eenheid zo lang mogelijk, zo lang we kunnen handhaven, omdat we één zijn, dan zeg ik, dit begrijp ik ook. Want ik weet dat er oprechte broeders zijn, predikers zijn, die niets liever willen dan de Heer Jezus. En ik heb daar hele sprekende voorbeelden van. Ik heb wel eens voor de gein verteld, iets wat ons echt is overkomen, dat we in Amerika kwamen en een baptistenprediker tegen ons zei, en ik waren daar samen op bezoek, dat hij onder zijn eigen preek tot bekering was gekomen. Nou, dat vonden we heel stom dat dat gebeurde en zo, dat dat kon. Baptistenman, hè? Ik bedoel, waarvan u zegt, ja, dat kan toch niet. Dat kan overal natuurlijk, maar dat kan niet in de baptistenkerk. Nou, daar kon het ook en daar kan het ook. Maar ik heb daarbij wel eens aangegeven dat we een kleine conferentie hadden van allerlei broeders in Amerongen hier vlakbij, in het zendingshuis, met een aantal van de samen op weg predikers. En van de 6 van hen zeiden er 3 dat ze onlangs tot bekering waren gekomen. En ze hebben al jaren gepreekt. En als je dat meemaakt en je ziet dat echte, dat oprechte tot bekering komen van deze broeders, met het verlangen om nu in hun gemeente, in hun kerk, echt te vertellen van de Heer Jezus, en dat doen ze, ik weet dat echt hoor, dat doen ze, dan ga ik niet zeggen dat dat niet kan, dat kan dus wel. Maar je moet mij ook niet zeggen, maar zou je dan zelf meegaan met dat proces? Nou ja, nee, maar ik sta wat verder weg. Ik sta veel verder weg. Dus ik laat dat echt aan jezelf over. Maar dat dit kan, dat is zo. En als die vrijzinnige invloed komt dat de Heer Jezus niet meer gepredikt mag worden, of niet meer de enige route is, en dat wordt een statuut waar men een soort handtekening onder moet plaatsen, zoals in een andere kerk vandaag het gedoe er is over bepaalde besluiten van de synode die, laat ik maar zeggen, geratificeerd moeten worden, die aangenomen moeten worden. En als dat wel gebeurt en je bent er niet mee eens, ja, dan heb je een probleem met je eigen geweten. Dan moet je misschien toch. Ja, dan kom je bij je eigen geweten uit. Maar als dat nog niet zo is, dan laat ik het zo. Beetje vaag, maar Het is ook nog 3:50. Nou, ik bedoel alleen maar, ik kan er niet zo ver over doorgaan. Maar ik heb denk ik genoeg gezegd. Waarom wordt ten aanzien van de Heer Jezus Christus gesproken over de ordening van Melchizedek en niet over de ordening van Aaron? Wat is het verschil tussen die twee? Nou, dat verschil, dat staat in de brief aan de Hebreeën. Uitvoerig. En dat gaat hierom. Hebreeën, dat zijn mensen uit de Joodse families. En die waren tot geloof gekomen. Die hadden de Heer Jezus leren kennen. En die werden door hun familie met de nek aangekeken. Die gingen ook niet meer mee naar de tempel. En die hadden vervolging te verduren. Denk maar aan Saulus, die moord en dreiging blies. Zijn familie en weet ik veel. Iedereen achterna vloog om die mensen maar te bezeren. En die mensen die hadden echt een probleem. Die hadden de Heer Jezus leren kennen, maar ze kwamen niet meer in Jeruzalem en ze kwamen niet meer in de tempel. En hun familie mochten ze ook wel vergeten. Ze konden de erfenis in veel gevallen ook echt vergeten, letterlijk en figuurlijk. En die mensen die krijgen een brief. En die brief die ze krijgen, misschien van Paulus, de naam staat er niet bij, die is ongeveer als volgt. Jullie kunnen nu wel een beetje moe zijn, omdat je geen bezoek aan de tempel meer brengt. Maar onze tempel is echt heel anders. En jullie kunnen misschien wel moeite hebben met het feit dat je er niet bij staat dat er offers gebracht worden. Maar ons offer, dat is veel mooier. En jullie kunnen wel moeite hebben omdat je nu niet meer ergens naar een hoge priester kunt stappen en zeggen, mag ik eens even met u praten en dan kan ik eens even raad vragen. Die man liep daar toen rond in Jeruzalem. Maar de taal is, maar onze hoge priester. Dus steeds het meerdere, steeds het betere, steeds het hogere. Dat is de teneur van die brief. En nu komt midden in die brief zelfs de hoofdzaak van ons onderwijs, zegt hoofdstuk 8 geloof ik, is dat wij zulk een hoge priester hebben. En dan gaat het over de Heer Jezus. Want die hoge priester in Jeruzalem, die zou sterven. Want die is een nazaat van Aaron. En Aaron is gestorven en Eliezer zijn zoon is gestorven en Pinaas daarna is gestorven. Ze zijn allemaal gestorven. En die mensen die daar nu leven, zegt de schrijver, die sterven ook een keer. Maar onze hoge priester, man daarvan zal ik je vertellen, die sterft nooit, die blijft tot in eeuwigheid. En dat is een hele andere figuur. Bovendien, die hoge priester, die is nooit koning geweest. Dat mocht helemaal niet. Maar de hoge priester die wij hebben, die zal ook nog koning zijn. En hoge priester zijn. En dan wordt het beeld van Melchizedek genomen uit het verhaal van Abraham, de geschiedenis van Abraham. Abraham die komt hem, Melchizedek, tegen en Melchizedek is priester van God de Allerhoogste. En zijn naam betekent letterlijk koning van de gerechtigheid. En hij was ook nog koning over Salem, het latere Jeruzalem, het latere Jeruzalem. En hij was dus ook nog, en dat betekent vrede, Salem, Shalom, dus koning van de vrede. Hij was dus koning van de gerechtigheid, zo heette die. Hij was koning over Salem, koning van de vrede. En hij was ook nog priester van God de Allerhoogste. Nou, Abraham die kon de hele buit van Sodom en Gomorra krijgen. Nou, dat was waarschijnlijk meer dan onze winkeltjes en onze tokootjes. Maar hij zegt, ik doe het niet. En hij geeft aan die Melchizedek 10% van alles wat hij heeft. Dat was ook niet meer, want hij had zaad. Maar goed, ik wil helemaal zeggen, in plaats van iets te krijgen, geeft hij het verschil. Maar die man, daar wordt in de Bijbel van gezegd, kijk eens, die koning van Salem, die kwam zomaar in het leven van Abraham stappen. Nou, sommigen zeggen dat is een openbaring van Jezus Christus in het Oude Testament. Ik hoor bij een andere groep die zegt, het feit dat hij zomaar binnenstapte is eigenlijk een type, een beeld. Het wordt niet gezegd dat hij geboren is. Ik denk, hij is zeker geboren. Er staat niet in de Bijbel dat hij gestorven is. Ik denk, hij is zeker gestorven. Anderen zeggen, nee, hij is een type van de Heer Jezus. Nou, daar is ook best wat voor te zeggen. Dus laat dat maar beide staan. Maar in elk geval wordt hier gezegd, kijk eens, hij is een type van een hoge priester die niet geboren is, die was er al. En die ook niet gestorven is, want hij bleef er gewoon. Die hoge priesters in Jeruzalem, die sterven. Maar onze hoge priester blijft en is er altijd. En bovendien is hij ook nog koning. En is hij ook nog een geweldig iemand met zegen. Dus het contrast in de Hebreeënbrief is Aaron en het Aaronitische priesterschap, dat gaat voorbij. dat sterft. Maar het priesterschap van onze Heer Jezus, dat blijft. Altijd. Zegen. Blijdschap. Melchizedek. En hem willen bedienen. Dat is de insteek. En daarom is er een verschil tussen die twee. En wordt eigenlijk het verschil aangeduid met onze hoge priester is hoger, is mooier en blijft tot in eeuwigheid. Dat is de insteek. De Heere zegenen jullie allemaal. Dankjewel voor het luisteren.